Goedenavond.
Goedenavond,
broeders en zusters. Ben ik goed te verstaan?
Ja.
Fijn dat u er weer bent. We gaan vanavond nadenken over het thema Kinderen op weg naar het vaderhuis. De vorige keer, 2 weken geleden, was op mijn verjaardag trouwens. Ja, dat wist u niet, hè? Had ik niet gezegd, dan zou ik wel tractaties mee moeten nemen. Daar had ik geen zin in.
Heerlijk.
Heerlijk, hè?
Heerlijk.
Dat kan nu nog.
Dat kan nu nog, ja. Toen hebben we het gehad over de discipel op weg naar het koninkrijk. Daar zal ik zo nog wel even iets over zeggen, want dat is toch best wel lastig. En vanavond, kinderen op weg naar het huis van de vader. Is er een mooier thema dan dat? Huis van de vader, het hart van de vader, wie hij is. En ik wil een aantal teksten met u lezen uit het Johannesevangelie. Te beginnen in hoofdstuk 14 uiteraard. Johannes 14, te beginnen in vers 1. De Heer Jezus die spreekt daar tegen zijn discipelen in de bovenzaal. Het moment dat Judas de ruimte verlaten heeft eigenlijk, de Satan voer in hem. En hij was daar alleen met zijn discipelen. En toen was het moment daar om het geheim van het vaderhuis te vertellen. Vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dan vanaf vers 23, dus ik pak een aantal teksten uit Johannes 14. Jezus antwoordde op die vraag van Judas en zei tegen hem, dat was niet Iscariot trouwens, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden, of zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vers 31, dat is het laatste vers. En dan lees ik het laatste stukje van vers 31. Sta op, laten wij vandaar of hier vandaan gaan. Sta op, laten wij van hier gaan, zegt de Telesvertaling. Hoofdstuk 15, vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u mij wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En dan nog een paar teksten uit hoofdstuk 17. Hoofdstuk 17. Vers 17. De Heer Jezus bidt daar als de Zoon tot de Vader voor de zijnen. Hij zegt daar, vers 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Ten slotte vers 26, het laatste vers. Er staat, en ik heb hun, dat zijn de discipelen, uw naam bekendgemaakt en ik zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Nou, tot zover. Ja. 2 weken geleden, toen hebben we het gehad over discipelen op weg naar het koninkrijk. En toen heb ik uitgelegd dat het koninkrijk wat nu op dit moment zichtbaar is, wat op dit moment realiteit is, dat is een koninkrijk, de hemelen, het koninkrijk van God, wat een sfeer is op aarde van belijdenis. Dat moet u heel goed onthouden. Het is de sfeer op aarde van belijdenis. De belijdenis van iedereen die zegt, ik hoor bij die Heer. En daar horen ware discipelen bij. En daar horen onware discipelen bij. Daarom zegt de Heer Jezus ook in hoofdstuk 14. Ik heb het net voorgelezen. Even kijken. Vers 24. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. Zie? Dus op aarde is nu een koninkrijk, een onzichtbaar koninkrijk, je kunt het niet goed duiden, maar dat bestaat uit iedereen die belijdt bij de Heer Jezus te horen. En ik kan het vergelijken met het huwelijk. Het huwelijk. Ik zal er proberen een vergelijking mee te maken. Je zou kunnen zeggen, zij die tot de getrouwden behoren op aarde, hier, dat zijn allen die daar zichtbaar een teken van dragen door middel van een trouwring. De meeste hebben die alweer afgedaan, tenminste veel mensen, maar laat ik het voorbeeld eventjes simpel houden. Iedereen die een trouwring heeft, behoort tot de belijdenis van de getrouwden. Maar wie van al die mensen heeft werkelijke liefde tot zijn bruid of tot zijn bruidegom, haar bruidegom? Dat is de vraag, dat weet je niet. Maar iedereen die een trouwring draagt, is gewoon getrouwd. Iedereen die gedoopt is, behoort tot het koninkrijk der hemelen. Dat is het uiterlijke teken van het koninkrijk van God. De doop. En onderwijs. Want maakt alle volken tot mijn discipelen door hen te dopen en hen te leren aangaande mijn geboden. Matteüs 28. Dus iedereen die zich voegt bij Christus door de doop en door het onderwijs te volgen. Door in een gemeente plaats te nemen of een kerk of... Die bevindt zich op het gebied van het koninkrijk der hemelen. En in dat koninkrijk zijn twee sferen. De innerlijke sfeer heb ik toen uitgelegd. Want je kunt alleen door de wedergeboorte werkelijk ingaan in het koninkrijk van God. En je hebt een uiterlijke sfeer. En hij zal zijn engelen uitzenden aan het einde van deze eeuw. Daar zal ik nog wel iets over zeggen zo. Om die scheiding te maken tussen de rechtvaardig en de onrechtvaardig. Dat kunnen wij niet. En bij het koninkrijk hoort ook beloning. Want het heeft te maken met verantwoordelijkheid. Het koninkrijk heeft te maken met regeren. Met verantwoordelijkheid. Als uw belijdenis van de Heer, dat u zich onder hem voegt, gebaseerd is op leven uit God, want daar gaan we het vanavond over hebben, dan zult u ook daar een beloning van ontvangen. Omdat u trouw bent geweest in dat wat u beleed. En dus krijgt de een in het koninkrijk van God een iets grotere beloning dan de ander. Want de een draagt 100-voudig vrucht, de ander 60-voudig. Maar allemaal krijgen ze een beloning. Want ze zijn allemaal trouw geweest. Maar die ene die dat in de grond gestopt had, het pond, was een valse discipel. Die ene die in Matteüs 22 een... het bruiloftsmaal binnenkwam, maar had geen bruiloftskleed, hoorde niet tot de ware discipelen. En daar is dan de koning en die zegt, slacht hem voor mijn ogen. Dat is best hard. Maar zo zal het straks zijn, bij de voleinding van deze eeuw. De engelen zullen de rechtvaardigen scheiden van de onrechtvaardigen. En dan zullen de onrechtvaardigen als koren of als kaf verbrand worden. Dat zegt hij dan in Matteüs 24. Ja, dus... Ik hoop dat het nog helder voor de ogen staat, voor de geest staat. De sfeer van belijdenis op aarde. De Heer is daar, we zien hem niet. Het woord gaat uit en heel veel mensen reageren op dat woord. Door te zeggen, ik geloof het. Maar niet iedereen die dat zegt, behoort ook echt tot hem. En we zitten hier met elkaar, man of 50, 60... U beleidt allemaal onder het gezag te zijn van een hemelse Heer die we niet zien. Maar de vraag is of u ook echt werkelijk deel hebt aan het offer van Christus. Dat bent u echt innerlijk ook in het koninkrijk van God ingegaan. Want tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, dat is nog even kort van de vorige keer. We vinden mensen moeilijk, maar Matthäus 13 gaat helemaal over het koninkrijk der hemel. Het zaad wordt gezaaid, een deel valt op de rots, weet u wel, een deel valt tussen de torens en op de weg. Alle mensen die aanvankelijk geloven, zeggen te geloven, maar die uiteindelijk geen vrucht dragen, omdat het niet echt is. Het is het koninkrijk der hemelen, het is een vermenging, totdat de oogst komt. Maar vanavond hebben we een onderwerp wat mijn hart zeer heeft. Namelijk, kinderen op weg naar het vaderhuis. Daar hebben we het niet meer te maken met de sfeer op aarde. He, hier, van belijdenis, van wat wij zien. Maar dan hebben we te maken met het perspectief van God de Vader. Wat hij ziet. En alle kinderen van God horen tot een sfeer van genade. En daar willen we het vanavond over hebben. Het huis van de Vader, daar gaan we even naar terug. Johannes 14. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Er zijn veel mensen daar. Uit alle tijden. Alle gelovigen kunnen daarin. De gemeente heeft daar een aparte plaats, maar daar gaan we vanavond niet te veel over uitweiden. Het gaat me even om de sfeer van genade vanavond. Het huis van de Vader, daarvan zegt de Heer Jezus, vers 3. Ik kom terug en ik zal u tot mij nemen, tot mij. Want het huis van de Vader veronderstelt dat er ook een zoon is. En de zoon, de Heer Jezus, zegt hier dat hij daar is. Opdat u ook zult zijn waar ik ben. Niet waar ik zal zijn, waar ik was, maar hij was daar altijd. Hij is daar altijd. Het huis van de Vader is de plek waar hij altijd is, de zoon. Hij was van de Vader uitgegaan. En hij gaat weer tot de Vader, zegt hij. Maar ook toen hij op aarde was, als mens, was hij altijd in het huis van de Vader. Met zijn hart, met zijn geest. De Vader laat mij niet alleen, zegt hij in Johannes 16. Het huis van de Vader is de plek, is de atmosfeer van de liefde, de eeuwige liefde tussen de Vader en de Zoon. En toen de Heer Jezus kwam, toen zei Johannes, het leven is geopenbaard. Het leven dat bij de Vader was, dat is de Zoon. En voordat er een wereld was, een schepping, was de Zoon bij de Vader. En dat is in het huis van de Vader. En er was geen mens ooit geweest. Want er waren twee goddelijke personen. En waarschijnlijk, nou ja, dat weet ik wel zeker, God de Geest ook, want het is een drie-ene God. En nou zegt de Heer Jezus, ik ben van de Vader uitgegaan, dat is Johannes 16. En ik heb een opdracht van mijn Vader gekregen om dat wat verloren is, die kinderen van hem, bijeen te vergaderen, Johannes 11. En dat werk wat daarvoor nodig is, dat heb ik voleindigd aan het kruis. En nu ga ik die mensen die ik verlost heb, allemaal brengen in dat huis waar ik ben. En ik zal u tot mij nemen, tot mij. En ik ga heen om u een plaats te bereiden, staat hier. Want in dat huis van de Vader was God de Zoon, God de Vader, eeuwige goddelijke personen met elkaar. Kunnen wij niet zo goed begrijpen. Maar er was nog nooit een mens geweest, dat kon niet. Het is een heilig huis. En toen heeft de Heer Jezus het offer gebracht aan het kruis om u en mijn zonde te dragen. Om van ons een nieuwe schepping te maken. En nu is hij daar als mens heen gegaan. En toen er een mens in het huis van de Vader was, was de plaats gereed voor u en voor mij. En daar in die sfeer van de Vader en de Zoon, Daartoe bent u geroepen, om daar straks voor eeuwig te zijn. De eeuwige heerlijkheid van de omhang tussen de Vader en de Zoon. Dat is niet de hemel. Dat is het huis van de Vader. Hij is de Zoon en wij zijn daar als zonen met hem. Zonen en dochters. U zult zijn waar ik ben. Dat is bijzonder, vindt u niet? Dat is een belofte die ver uitgaat boven onze verwachting. God heeft u niet gered van de verlorenheid om u in de hemel te krijgen, maar hij wilde zijn kinderen, want daar gaat het vanavond over, in zijn eigen huis hebben. En dat is een geweldig vooruitzicht, broeders en zusters. En hij zegt ook nog, kijk maar, vers 3, ik zal u tot mij nemen. De sfeer op aarde van het koninkrijk, waar een vermenging is tussen goed en kwaad, dat zal pas eindigen als hij zijn engelen zal uitzenden. Matthäus 24 is dat. Ik zal het even voorlezen. Vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Dat zijn de rechtvaardigen. Die zullen bijeengebracht worden. Maar hier zegt hij, ik zal u tot mij nemen. Dat heeft te maken met het feit dat u en ik behoren tot de gemeente. En aan het einde van de grote verdrukking, straks zullen er vele uitverkorenen zijn. Die worden bijeen verzameld door de engelen. Maar u en ik zijn voordat die periode aanbreekt in het huis van de Vader. Gebracht door de Zoon zelf. Ik zal u tot mij nemen. Tot mij. En ieder kind van God komt daar. Van de week was ik in Dokkum. En er was daar een boekje over de opname. En het boekje stond aan de hand van een verkeerde uitleg van de wijze en de dwaze maagd. Dat alleen de mensen die heilig leefden en alleen de mensen die gehoorzaam leven, die komen in aanmerking voor de opname. En dat klopt niet. Want het gaat hier om pure genade. Het gaat hier om dat wat de Zoon volbracht heeft. Allen die hem aangenomen hebben, allen, die heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Dat staat in Johannes 1 vers 12. Hun die in zijn naam geloven. Gelooft u in de naam van de Heer Jezus? Gelooft u dat hij voor uw zonde gestorven is? Gelooft u dat hij de Heer is die God aan zijn rechterhand gezet heeft? Gelooft u dat? Dan bent u een kind van God. En een kind van God betekent deelachtig aan de goddelijke natuur. U heeft de natuur van God in uw eigen lichaam door de Heilige Geest. U wordt geen God. No way. Maar u bent de goddelijke natuur deelachtig. Het nieuwe leven is in u uitgestort. U bent een kind van God geworden. Daarom staat er ook in Romeinen 8. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8 vers 16. U weet dat. Het is niet ik denk het of ik hoop het of misschien. Nee, de geest getuigt zelf met onze geest. Als u de Heilige Geest ontvangen heeft, dan weet u, ik ben een kind van God. Weet u dat? Er zijn namelijk veel mensen die bevinden zich nog in een soort toestand van handelingen 19. Waarbij ze wel geloven, maar nog niet de zekerheid hebben. Ik wist niet dat er een Heilige Geest was, zeggen ze daar. Dan worden ze alsnog gedoopt tot de naam van Jezus. Het is heel belangrijk dat u weet dat u een kind van God bent. U bent niet meer uit Adam, u bent in Christus. U heeft een nieuwe natuur ontvangen. Die natuur, zegt 1 Johannes 3, kan niet zondigen. Die natuur die in u is door de Heilige Geest, is volmaakte natuur. Maar u heeft ook nog uw eigen natuur. Daarom het vlees en de geest begeren tegenover elkaar, weet je wel, Galaten 5. Dat kent u vast wel. En dan wil ik iets zeggen over het zoonschap. Dus u bent op weg naar het huis van de Vader. En het huis van de Vader is de plek waar de Zoon en de Vader van eeuwigheid af al zijn met elkaar. En u bent daar straks ook. God die ons heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid, zegt 1 Petrus 5 vers 10. U bent daar straks in dat huis, in die sfeer van volmaaktheid. Maar wat is dan het hart van de Vader? Daar wil ik nog iets over zeggen. Want als hij zegt het huis van de Vader, dat betekent dat die sfeer van dat huis het hart van de Vader laat zien. En het hart van de Vader, daar wil ik iets over zeggen. Want het is niet alleen dat u een kind van God bent. Maar Romeinen 8 zegt ook nog, in vers 15, mag u even opzoeken. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Want als je onder de wet bent, dan is het nooit duidelijk of je wel of niet aangenomen wordt. Want het heeft allemaal te maken met jouw gehoorzaamheid. En dat redden we niet. Het is een geest van slavernij. Maar, zegt hij dan, u hebt ontvangen een geest van het zoonschap. Waardoor wij roepen Abba Vader. De zoonschap is iets heel kostbaars. De geest van het zoonschap betekent A, dat u tot God spreekt als uw vader. Want u bent een kind van God, zegt het vers erachteraan gelijk. Maar wat is zoonschap in de oudheid? Zoonschap hield in dat het de volwassen zonen betrof. Die de gedachten van de vader kenden, maar die ook nog eens een keer erfgenamen waren. En daarover wil ik iets lezen, want we moeten echt gaan begrijpen wat het hart van de vader is. In Efeze 1, daar ga ik even de Telos vertaling voor pakken, als u het niet erg vindt. Hier liggen. Want bij Efeze 1 is het wel belangrijk dat we de juiste vertaling hebben. Het huis van de Vader, daar bent u naartoe op weg. En ik ga straks 4 kenmerken noemen van die kinderen die op weg zijn naar dat vaderhuis. Maar eerst moeten we weten, wat is dan het huis van de Vader? Wat is dat precies? Ik heb al iets gezegd over de Vader en de Zoon. Maar het huis van de Vader betekent dat de sfeer van zijn wezen dat huis kenmerkt. En nou ja, daar gaan we iets over lezen in hoofdstuk 1 van Efeze. Het gaat over de God en Vader van onze Heer Jezus. En dan staat er in vers 5. Terwijl hij ons van tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap. Dus niet kinderen, maar tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft. Nou, wat is het zoonschap? Het zoonschap is deze mensen die hebben geloofd in het volbrachte werk van mijn zoon. Ze hebben hem erkend, mijn geliefde. Want de zoon was bij de vader. De zoon ging van de vader uit. De zoon heeft het werk volbracht. De zaaier ging uit om te zaaien. En er zijn mensen die hebben gezegd, dit is hem. Ja? Dit werk van Christus op het kruis aanvaard ik. En de vader is daar zo blij mee. Hij zegt, dat betekent dat ik je heb voorbestemd. Dat is genade. Tot het zoonschap, tot intimiteit met mijn hart. En je zult met Christus de erfenis ontvangen. Die twee dingen. Er staat, kijk maar mee, dat je bestemd bent. Voor zichzelf. Dat is niet in zichzelf, voor zichzelf. Dus de vader vindt er een bijzondere vreugde in, broeders en zusters. Dat u straks bij hem bent. Terwijl u, dat komt straks ook nog, terwijl u in alles de Heer Jezus vertegenwoordigt. Als u straks een nieuw lichaam krijgt, is dat lichaam een verheerlijk lichaam. En in dat nieuwe lichaam is alles Christus. En dat doet de Vader bijzondere vreugde, dat mensen die zondaren waren, die vijanden waren, die op weg waren naar de eeuwige verlorenheid, dat die nou ineens bij hem in zijn eigen huis zijn en dat die in alles Christus laten zien. Wat een vreugde voor de vader. Er is één zoon in zijn huis, maar vele zonen. Daar hoort de zusters ook bij. Dat heeft hij voor zichzelf bestemd. Dat is zijn hart wat daar vreugde aan beleeft. En er staat ook nog achter naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Het is een rijkdom van genade dat hij ons heeft behouden van de hel. Maar het is een heerlijkheid dat hij ons heeft bestemd tot het zoonschap. Niet alleen maar gered, maar in het huis van de Vader in bezit van de hele erfenis. Dat is alles wat in de hemel is en op de aarde is. Wat onder de voeten van Christus gesteld gaat worden. Dat zult u ontvangen met hem. Want u bent zijn lichaam. Dat staat ook in vers 11. Maar ik ga het zo nog een keer uitleggen. Maar eerst iets anders. Omdat wij op weg zijn naar de Vader, huis van de Vader, wil hij graag u en mij laten delen in zijn hart. Wat houdt hem bezig? Wat is de sfeer waar de zoon zijn hele leven, nou ja, dat klinkt een beetje gek misschien, maar zijn hele eeuwige leven in is geweest? Nou, dat staat in vers 9 van Efeze 1. Er staat, hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. Dus het zoonschap, broeders en zus, houdt in, ik heb niet alleen kinderen, tekna in het Grieks, maar ik heb ook zonen, hujo in het Grieks. Dat zijn volwassen mensen, volwassen geestelijke mensen, die zich bezighouden met wat ik wil, wat mijn verlang is. En dat is verborgen geweest in het Oude Testament. Maar nu is het openbaar geworden voor iedereen die de zoon lief heeft. En namelijk, wat is dat verlangen van hem? Dat hij, dat heeft hij in zichzelf voorgenomen. Vers 10, dat gaat over de volheid van de tijden. Om alles wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus. Dus dat is zijn verlangen. Dat zijn zoon met wie hij voor eeuwig samen is. Die wil hij als hoofd boven alles stellen wat geschapen is. Zowel in de hemel als op de aarde. Dat is wat de Vader bezighoudt. De heerlijkheid van zijn zoon. Nu is Satan de god van deze eeuw. Nu is de mens nog bezig om op deze aarde allerlei hoofden aan te stellen. Koningen, regeerders, leiders. Wat doen die mensen? Ze verrijken zichzelf. En ze maken er een potje van. Kijk maar naar de Brexit. Er komt geen eind aan. Maar alle leiders falen ten diepste. Maar God zegt maar, wacht maar. Er komt straks een moment in de volheid van de tijden. Dat moment gaat komen dat mijn geliefde, die in mijn huis is, maar die mens geworden is. Want hij is van de Vader uitgegaan. En hij heeft mijn wil, mijn verlangen om al die mensen bij me te brengen, heeft hij volbracht door het offer. Die zoon zet ik op de hoogste plek. Dat is mijn verlangen. Dat noemt vers 9 dus het welbehagen van zijn wil. Sorry, het verborgenheid van zijn wil. Geheimenis. Maar, zegt Paulus, gaat hij nog verder. Vers 11. In wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Zie, dat is het zoonschap. Hij gaat daar niet alleen boven alles gesteld worden, zoals Adam niet alleen over de schepping werd gesteld, maar Eva naast hem. En daartoe zijn wij van tevoren bestemd. Nou, dat is het hart van de Vader. Vol van genade, op genade. Ik zal het in mijn eigen woorden zeggen. Van eeuwigheid heb ik genoten van mijn zoon. Lees maar Spreuken 8. En ik wilde vanuit mijn grote liefde voor hem, wilde ik hem iets schenken, iets geven. Dus heb ik de wereld geschapen. Om hem als hoofd boven alles te stellen. En de mens als vertegenwoordiger viel in zonde. Maar het lam lag klaar voor de grondlegging van de wereld, zegt 1 Petrus 1 vers 20. Die zondeval is vreselijk, maar daardoor kon God wel zijn verlangen tot uitvoer brengen. De zoon, de mens geworden, de zoon Christus Jezus, op de hoogste plaats stellen. En u ziet daar in Salomo een beeld van in het Oude Testament. In zijn heerlijke koninkrijk van macht en majesteit. Maar zegt de Vader, en ieder die hem accepteert, en ieder die ook maar heel zwak gelooft in hem, die zet ik op diezelfde plaats met hem. Omdat zijn volbrachte werk op het kruis mij volkomen bevredigd heeft. Dat werk is voor mijn hart zo kostbaar, dat een ieder die gelooft in mijn huis mag zijn. Boven alle dingen gezet. Mede-erfgenaam. Voorbestemd. Opdat wij, vers 12, kijk maar, van Efeze 1. Zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Dus straks is er een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Christus is daar. Als hoofd boven alles. En zijn gemeente met hem. Tabernakel die bij de mensen woont. En dat is het verlangen van de Vader. Welke genade is daarvoor nodig om u en mij op die plek te zetten? Dat is de genade van God de Vader. Dat is de liefde van zijn hart. Omdat de Zoon zo volmaakt is. Niet omdat u zo volmaakt bent. Nee. En dan even terug naar Johannes 14. Ik hoop dat u dit een beetje heeft gepakt. Hoop ik. Wat moeten we dan tot die tijd doen? Ik bedoel, we zijn op weg naar die heerlijkheid. In vers 31 van Johannes 14 staat: laten wij van hier gaan. Dat is een heel bijzonder zinnetje. Want u moet dat proberen even voor u te stellen. De discipelen zijn in de bovenzaal. De Heer Jezus openbaart daar de geheimen van de Vader. Nog niet volmaakt, want hij zegt in Johannes 16, als de Heilige Geest komt, zal hij u leiden in de volle waarheid. Ik heb nog veel tot jullie te zeggen, maar je kunt nu nog niet dragen en zo. Maar hij heeft al wel in Johannes 14 iets laten zien van de Vader. Hij zegt, sta op. Want ze zaten. Als u de Vader leert kennen, dan gaat u zitten, dan gaat u rusten, geestelijk zitten. U zit in de hemelse gewesten. U zit aan zijn voeten. U bent tot rust gekomen. Dat is genade. Hij zegt, sta op. Laten wij van hier gaan. Dus er is ook een moment dat u weer moet gaan in uw dagelijkse verantwoordelijkheid. U bent vanavond hier. U bent een beetje in de bovenzaal bij de Heer Jezus. U geniet daarvan, denk ik, hoop ik. Maar u gaat straks weer weg naar huis. U heeft weer uw taak. U heeft weer uw verantwoordelijkheden. Bij ons staan er ook weer kinderen en zo. Hartstikke leuk. Maar van hier betekent eigenlijk de wereld. We zijn op weg naar het huis van de Vader. Maar iedere keer laat hij ons weer iets van hem zien. En iedere keer is er... Sta op. Een vriend van mij die zegt altijd van... van de week had ik dat en dat boekje gelezen en ik was even in de derde hemel. Weet je wel? Ik zeg, dan stuurt hij mij weer een tekst of een artikel. En zo praten we dan tegen elkaar. Dat was echt mooi. Ik was eventjes in de hemel. Maar ja, toen moest ik weer hebben. Sta op, laten wij van hier gaan. Dus de Heer Jezus bereidt ze voor in Johannes 14. Dan gaat hij in Johannes 15 van hier. En spreekt hij daarover vruchtdragen. Want welke vier dingen, er zijn er nog wel meer, maar ik wil vier dingen noemen vanavond. Die kinderen kenmerkt, waaraan je kunt zien, hé, dat zijn nou kinderen van de Vader. Dat zijn kinderen die deelachtig zijn aan zijn natuur, de natuur van God. En het eerste kenmerk is, heb ik voorgelezen, Johannes 14, vers 23. Als iemand mij lief heeft, Gebeurt er dan? Dan zal hij mijn woord in acht nemen. Dat is iets anders als de geboden van vers 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Geboden zijn de dingen die de Heer Jezus heeft opgedragen. Maar mijn woord bewaren betekent alles wat ik heb gezegd over de Vader, alles wat ik heb gezegd over mezelf, mijn woord, het woord is vlees geworden. Dat gaat wat verder dan mijn geboden. Het bewaren van de kostbaarheden van de Zoon en de kostbaarheden van de Vader. Dat is het eerste. En dan zegt hij dit. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Nou, ik hoop dat jullie allemaal kinderen van God zijn. En dan heb je het woord van God lief. Dan heb je de Zoon lief. Dan centreert uw geloofsleven zich rondom de Heer Jezus. Ja of nee? Dat is mijn woord in acht nemen. De geboden, dat is, heb elkaar lief. Weet je wel? Zoals ik u heb lief gehad. Het kenmerk van kinderen is dat ze elkaar lief hebben. Dat kan niet anders. We zijn tot een gezin geschapen. We zijn nu leden van een nieuw gezin. Ik heb nu ineens heel veel broers en zussen erbij. Sommigen zijn wat minder aardig, maar mijn opdracht is, heb ze lief. Dat zijn de geboden. Yes? Hoe herken je die kinderen? Ze hebben elkaar lief. Maar, mijn woord betekent, je bewaart dat wat van de Heer Jezus is. Je bent echt best fel als mensen hem naar beneden halen. Als mensen dingen over hem zeggen die niet kloppen. Het is jouw schat in aarde vaten. De Heer Jezus. En dan staat er dit achter. Mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen. Dat is omgang met de Vader, omgang met de Zoon. Ik denk niet dat u zich dat genoeg beseft. Als u de Zoon lief heeft, als u de Heer Jezus als een schat hebt in uw hart, dan is dat een bijzondere vreugde voor de Vader. Er staat ook niet voor niks bij, mijn vader zal hem lief hebben. De Vader heeft de wereld niet lief. Dat staat nergens. God heeft de wereld lief gehad, zijn Zoon gegeven op het kruis. Maar de Vader heeft alleen hen lief die zijn Zoon lief hebben. Hetzelfde als ik kan zeggen, nou ja, heb alle mensen lief, heb je naasten lief, maar mijn gezin, dat is toch een ander verhaal, hè? Mijn kinderen en mijn vrouw en zo. Dat is hier ook zo. De Vader houdt van zijn kinderen omdat ze de Zoon lief hebben. En dan staat er, wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Hoe herken je kinderen van de Vader en van de Vader? Je herkent ze doordat ze elkaar lief hebben en dat ze omgang hebben met de goddelijke personen. Met goddelijke personen, de Vader en de Zoon. Zo herken je ze. Kent u dat een beetje of niet? Omgang met de Vader. Genieten van de genade die in hem is. Zonder dat u met uzelf bezig bent. Dat ze de aanklager van de broeders, die zegt, ja, maar jij deugt niet, jij klopt niet, jij mag nooit bij de Vader komen. Je bent echt nog veel te slecht en je doet nog veel te slechte dingen, je bidt te weinig. En aanklager is dat. Weersta hem, vast in het geloof. U bent een kind van God. U mag bij de Vader komen. En als u de Zoon lief heeft, dan heeft u het woord lief. Mijn woord. Het woord is de Bijbel, de schrift. En dan heeft u omgang met hem. De Vader vindt zo'n vreugde in mensen die de Heer Jezus lief hebben. Dat is het eerste. En ik ben benieuwd of u dat leven kent met de Vader en de Zoon. De gemeenschap met de Vader is de Heer Jezus lief hebben. De gemeenschap met de Zoon is de Vader lief hebben. Het tweede is iets heel ingewikkelds. Ik hoop dat u dat een beetje gaat begrijpen. Heb ik voorgelezen Johannes 17. Gaan we even naar terug. Vers 26. Dan moeten we even goed lezen, want dit is heel bijzonder. Ik heb sinds pas een paar weken, dacht ik ineens, hè? Nooit gezien. Let op. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Verleden tijd, hè? Hoe heeft de Heer Jezus dat gedaan? aan zijn discipelen. Door te zeggen, wie mij heeft gezien? De vader gezien. 3,5 jaar zijn ze met hem opgetrokken. En hij was de volkomen andere. Heer, vuur uit de hemel op die mensen. Nee. Wat doet u nou met die vrouw? Heeft u geen honger? Mijn voedsel is te doen de wil van mijn vader, van mijn God. Oké. Heer, wij vergaan. Kleingelovigen, enzovoort. En ze hebben 3,5 jaar de vader gezien in hem. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Ja? Maar er staat, ik zal die bekendmaken. Dat is toekomst. Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij komt, de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, zal hij u leiden tot de volle waarheid. Aha. Ik zal die naam bekendmaken. Gaat u eens mee naar Hebreeën 2. Hebreeën 2. Vers 11. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Uiteen. Uit de Vader. Hij kwam bij de Vader vandaan en u bent door wedergeboren kind van de Vader. Daarom schaamt hij zich er niet voor hun broeders te noemen. Nee, we zijn uiteen. Maar nou komt het. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lossen. Dat komt zo nog. Hetzelfde als Johannes 17. Ik zal hem bekendmaken. Toen de Heilige Geest kwam, broeders en zusters. Toen werd de naam van de Vader verder geopenbaard. Door de geschriften van Paulus, Johannes, Petrus, Jacobus, Judas. En als Paulus zegt, streef naar het profeteren. Dan zegt hij eigenlijk, bouw elkaar op. Door die naam van de Vader bekend te maken. Want toen de Heer Jezus dat tegen de discipelen zei in Johannes 17. Hadden ze nog niet het volle zicht op het zoonschap. Wat ik u net heb uitgelegd. Erfgenaam met Christus. Geen idee. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Wat doen we als we samenkomen? Dan leren we iets over de naam van de Vader. Groei op in de kennis van God, zegt Colossense 1. Dat betekent dat we moeten groeien in de kennis van God de Vader. Hoe maakt de Heer Jezus dat aan ons bekend? Door de Heilige Geest. Hoe maakt de Heilige Geest dat aan ons bekend? Door de gaven die er zijn in de gemeente. Zoals vanavond door iemand die leraar is en dan weer iemand anders die profeet of nou ja, profeteert of die herderlijk bezig is of enzovoort. Dus voortdurend de naam van de Vader. U kunt pas groeien geestelijk als u de Vader leert kennen. Dus het eerste kenmerk van een kind is dat hij zijn woord bewaart en zijn geboden. En het tweede kenmerk is dat hij groeit in de kennis van zijn vader. Kijk, Ella, mijn dochter. Onze dochter, moet ik altijd zeggen, krijg ik op mijn kop. Maar die is nu bijna 6. En vanavond vraagt ze, waar ga je dan heen vanavond? Ik zeg, ik ga vertellen over de Heer Jezus. Nee, dat snapt ze al een beetje. Op school zei de juf, wat doet jouw vader eigenlijk? Ja, mijn vader vertelt over de Heer Jezus. Oké. Maar ze weet nog niet wat ik dan precies vertel, weet je wel. Dus haar kennis van haar vader is nog een beetje... Zo, vorig jaar wist ze het helemaal nog niet. Iets met de Bijbel. Maar nu weet ze al dat ik iets over de Heer Jezus ga vertellen. Snapt u? Zo zijn wij ook kinderen die moeten groeien in de kennis van de Vader. En het gaat uw hele leven door. Groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. Terwijl u opgroeit in de kennis van God. Colossense 1 vers 10. Matthäus 11 zegt dit. Alles is mij overgegeven door mijn Vader. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Zie? Het is goed dat het hart gesterkt wordt in genade, zegt Hebreeën 13. Maar u kunt pas als kind groeien als u de Vader leert kennen. Alle aspecten van hem, dat kan ik vanavond niet allemaal behandelen. Want hij heeft ook een tuchtigende kant. Een opvoedende kant. Hebreeën 12. Hij voedt zijn kinderen op die hij lief heeft. Dus er zijn heel veel aspecten aan de vader. Maar het tweede aspect van een kind is dat hij zijn vader leert kennen. Het derde aspect van een kind. Dus we hebben gehad zijn geboden bewaren en woord. Heb elkaar lief. Zo zullen de mensen herkennen dat jullie mijn discipelen zijn. Als je elkaar lief hebt. Mijn woord. Alles wat aan mij aangaat. Het tweede aspect. Groeiende kennis van God de Vader. Het derde aspect. Hoe herken je een kind die zijn vader kent? Nou. Colossense 1 vers hoofdstuk 1 vers 12. Als u dat even op wil zoeken. Colossense 1. Heel logisch ook dit. Colossense 1 vers 12. Daar staat dit. Daarbij danken wij de Vader. Het derde aspect is dankbaarheid. U houdt van de Zoon, u houdt van de Vader en u zegt, ik wil hem gehoorzamen. Dat is één. Twee, ik wil hem beter leren kennen. Ik zal hem openbaren. Drie, hoe beter ik hem leer kennen, hoe meer dankbaar ik word. Want als ik zijn tuchtigende hand zie, Hebreeën 12, dan zie ik dat het ook liefde is. Dank u wel, dank u vader. U bent altijd liefde. Ik lees het even helemaal voor. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Hij, dat is de Vader, dat is genade. Heeft u het gedaan? Nee. Hoe meer u het gaat zien, hoe meer u gaat danken. Kinderen worden gekenmerkt door dankbaarheid. Niet klagen, maar dankbaar. Maar als u de vader niet kent, bent u ook niet dankbaar. De vader heeft altijd met u het beste voor. Dat is dat zijn zoon zichtbaar wordt in u. En alle omstandigheden, wat ze ook zijn, hij heeft het op die manier toegelaten. Hoe moeilijk ook. Dat is Hebreeën 12. Dat is Spreuken 3. Dat is Openbaring hoofdstuk 3. Hij tuchtigt hen die hij lief heeft. Weet je wel. Want ik wil zo graag het beste uit ze naar boven halen. Dat is de Heer Jezus. Dus dat is dankbaarheid. Dankt in alles, zegt 1 Thessalonicenzen 5. En als we samenkomen met elkaar. Als een gemeente samenkomt. Die in de vrijheid staat. Dan is het een gemeente waar de sfeer van dankbaarheid is. Dan zult u de gebeden horen die beginnen met dankzegging. Dat kan niet anders. Want we hebben allemaal toegang door één geest tot de Vader. Bent u een beetje dankbaar? Ja, ik ben zelf ook lerend hoor. Maar de familie waar ik uitkom, vooral mijn vaderskant, dat zijn nogal een beetje pessimisten. Weet je, het zijn types van, vandaag gaan we niet naar het strand, want ik zie het alweer, het gaat regenen, maar nou wordt niks. Stop er maar mee. Weet je, een beetje dat idee. Dus ja, zo ben ik een beetje opgegroeid. Ja, toen kwam ik tot geloof. En toen was dat nog niet gelijk weg natuurlijk. Maar ik leer steeds meer te danken. De vader, dat heeft ook te maken met een broeder die ik goed heb leren kennen. Waar we vaak mee samen bidden. En die broeder wordt gekenmerkt door dankbaarheid. Als hij gaat bidden voor iets, dan volgt eerst 4 minuten dank, zeg ik. Hij heeft iets van de vader gezien, denk ik dan. En dat geldt voor u en mij ook. Terwijl u de vader dankt en daarvoor staat, kijk maar, Colossense 1, in alles te volharden, dat is ook een kenmerk van kinderen. Ze houden vol, want we hebben het nog niet. Het zoonschap, want dat is de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8 vers 23. Maar als je de vader kent, dan houd je vol. Hoe dan? Nou, omdat je opgroeit in de kennis van God, zegt vers 10. Je hebt de Vader gekend. Je geeft het niet op bij de eerste de beste tegenslag, maar je houdt vol en je dankt. Dat is een kenmerk van kinderen van de Vader. Dat kan alleen door het geloof, broeders en zusters. Dan wil ik nog even terug naar Johannes 17, als het mag. Want ik heb één ding nog niet genoemd. Vers 18, zoals u mij in de wereld gezonden hebt, zo ook heb ik hen in de wereld gezonden. Dat is een beetje, ja, dat is heel helder. De Vader zond de Zoon. De Zoon zei, er staat geschreven. De Satan zei, ja, maar er staat geschreven. De Zoon kreeg allerlei tegenstand. De Zoon werd gehaat. De Zoon hield vol. De Zoon zei, alles wat ik doe, doe ik door de Vader. Weet je wat dat? Maar zo zijn wij ook gezonden. We zijn alleen niet verbonden met de Vader zoals hij dat was, maar verbonden met Christus. En via Christus met de Vader. Een mens in de hemel is onze leider. Wij zijn mensen. Hij was God. Hij had God de Vader. En wij zeggen in alles, Heer Jezus, help. Heer Jezus, we moeten het van u hebben, weet je wel. Ook wij worden vervolgd. Wij worden beschimpt. Ook wij hebben te maken met Satan, met zijn aanvallen. Wij zeggen, er staat geschreven, zoals hij gezonden was, zo ook wij. Zoals hij naar zijn Vader wees, zo wijzen wij naar Christus. Ja? Zoals hij leed, zo lijden wij ook. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. En dan staat er in vers 26 nog iets bij. Hij zegt, ik zal die naam bekendmaken van de Vader. Let op. Door de Heilige Geest dus, die nu opereert in de gemeente via de bedieningen en de gaven van genade. Zo doet hij dat, want hij heeft dat uit de hemel gegeven, zegt Efeze 4. Leraars en herders en apostelen en profeten. Allemaal met één doel. Dat staat hier. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. Gaat echt ver hoor dit. Dat betekent dat al die gaven zijn gegeven met één doel. Zoals de Vader de Zoon ziet, zo moeten wij ook de Zoon leren zien. De liefde die de Vader voor de Zoon heeft moet in ons zijn. Dat is het doel. Ik zal die naam bekendmaken van de Vader. Zodat we de liefde van de Vader voor de Zoon weer gaan zien. Het is mooi, hè? En elke gave of bediening die niet tot doel heeft dat wij de Zoon gaan liefhebben, is nutteloos. En dan staat er nog vier woordjes achter. En ik in hen. En ik in hen. Want als we de liefde van de Vader voor de Zoon gaan zien, dan wordt hij, dan krijgt hij gestalte in ons. Ik in hem. Dat is vandaag. Dat zijn kinderen van de Vader. Christus krijgt gestalte in hem. Want ze hebben zijn woord bewaard. Ze hebben zijn geboden bewaard. Ze leren de Vader kennen. Ze zijn dankbaar. Ze zien de genade die er in de Vader is. En doordat ze de genade zien, krijgt Christus gestalt in hun leven. Ze zijn tot rust gebracht bij de genade. Dat is genade. Genade is totale rust en ontspanning. Echt waar. En als u onder de wet bent, dan bent u niet in de rust. Dan moet u van alles. Zoals van de week een zuster tegen mij zei, ik ben zo blij met jouw onderwijs, want ik moest van alles. Ik moest dit en ik moest dat en ik moest proclameren en ik moest tegen de duivel wat zeggen en ik moest daar iets. En ik ben er heel moe van. Maar genade zegt, zit, rust, leer de Vader kennen. Want de Zoon heeft alles volbracht. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie, aan wie hij hem wil openbaren, dat is vandaag. Nou, nog iets vergeten? Even kijken. Ja, het laatste, het vierde, dus. Dus zijn woord bewaren, zijn geboden, doet u dat? Kent u de Vader steeds beter? Dat is het tweede. Bent u iemand die dankbaar is? die een geest van dankbaarheid heeft, de geur van Christus. Het vierde is dat je met hem lijdt. Kinderen van de Vader, dat zijn mensen die lijden. Waarom? Het huis van de Vader is daar. Wij zijn op het gebied van Satan. Dus Romeinen 8 zegt, als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijk worden. Wat is dat zuchten van Romeinen 8? Dat is, Vader, alsjeblieft, stuur de Heer Jezus. Want we gaan gebukt onder het lijden in deze wereld. Satan is de overst. En alles wat hier beneden is, is in tegenspraak met uw huis, Vader. Met uw persoon. En we verlangen er zo naar. Dat uw zoon gaat heersen hier zo. Horen en dorsten naar de gerechtigheid. En kinderen wordt ook niet lijden bespaard. Dat is weer nogmaals Hebreeën 12. En wij zijn kinderen. Zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Weet u nog? Het zoonschap. Als wij inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is te vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Wat is dat voor heerlijkheid? Dat is het huis van de Vader. De heerlijkheid van de Vader zelf. Dat wordt aan u geopenbaard. Heeft u dat wel eens beseft of niet? Wat stelt het lijden nu dan nog voor? Die 40, 50 jaar, hoe moeilijk ook hoor, want dat onderschat ik echt niet. Maar als u het vizier gericht hebt op het huis van de Vader, op de Vader zelf en de Zoon, dan zegt u met Paulus, het is niet waard vergeleken te worden met wat ons wacht. Het geeft ons letterlijk de kracht om te volharden en om geduldig te zijn en om te danken en om lief te hebben. We weten wie onze Vader is. We hebben zijn natuur. Zoals de Heer Jezus de Vader openbaart, zo openbaren wij de Heer Jezus. Zoals Hij zal regeren, zo zullen wij regeren. Zoals Hij de Vader lief heeft, zo wij ook. Zoals de Vader de Zoon lief heeft, zo wij ook. Zoals Hij leed, zo wij ook. Zoals U mij hebt gezonden, heb ik hun gezonden. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heb ik ook nog voorgelezen, hè? U houdt vol als u het woord van God tot een schat hebt. En daaruit leert wie de Vader is. Nou, tenslotte, Matteüs 13. Gaat u even mee. Laatste stuk. Vers 34. Dan kom ik tot een samensmelting van de twee onderwerpen. Klopt dat? Even kijken, Matteüs 13. Nee, dat klopt niet. Ah, dat is jammer zeg. Dat moet ik even zoeken. Koninkrijk van de Vader. Waar staat dat nou toch? Moment hoor. Waar staat het? Ik heb het verkeerd geciteerd op mijn blaadje. Dus dat is jammer.
44? Ik heb een andere betaling. Maar...
Nee, ik moet hebben... Oh ja, sorry, dank u wel. 43. Ja, top. Daar staat... Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon. Net op. In het koninkrijk van hun vader. Zie je dat? Dat is die toekomstige heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard. Nou komen de twee avonden bij elkaar. Er zijn discipelen in het koninkrijk. Maar het ware deel ervan heeft hem lief. Het valse deel ervan, die worden in een vurige oven geworpen, vers 42. Maar de rechtvaardigen, dus de mensen die in dat koninkrijk werkelijk de Heer toebehoren en hem dienen, daarvan zegt vers 43, die zullen stralen in het koninkrijk van hun vader. Het huis van de vader, het koninkrijk van hun vader. Paulus zegt, het hemelse koninkrijk, dat is het hemelse deel straks van het duizendjarig rijk. Waarvan uit wij als de zon zullen stralen. En de zon geeft leven, de zon geeft licht. Zo zullen de mensen in het Vrederijk straks, in het duizendjarig rijk, van de gemeente, die in het huis van de Vader zijn, in hun koninkrijk of in het koninkrijk van de Vader, zullen iets leren over de Vader en over de Zoon. Doordat wij als de zon stralen. En dan staat erachter, wie oren heeft, die horen. Wie oren heeft om te horen, die laat hij horen. Dus met al die gelijkenissen uit Matthäus 13 zegt de Heer Jezus, het koninkrijk, als ik weg ben, zal een enorme vermenging worden op deze wereld. Maar als de voleinding komt, dan zal er scheiding zijn. De Heer Jezus neemt hen, u en mij op, tot zichzelf. En dan als het koninkrijk begint, dan zullen deze rechtvaardigen, die kinderen van God zijn en zoonschap kennen, die zullen stralen als de zon. Dat betekent heersen, regeren, zegen brengen. In het koninkrijk van hun Vader. Dat is de enige keer in de Bijbel dat er staat, het koninkrijk van de Vader. Dat is de heerlijkheid die u en mij te wachten staat. Is dat niet geweldig? U bent hier op weg naar de hemel. U bent op weg naar het huis van de Vader. De meest intieme plaats van liefde. En u kunt daar nu al een klein beetje van proeven. Als u zijn woord bewaart, dan zal de Vader komen en de Zoon en de Geest, alle drie, en ze bij u. Blijdschap, vrede, rust. Kent u dat? Dan mag u dankbaar zijn. U mag de Vader danken. U mag leren wie hij is, steeds meer. Ondanks het lijden wat er is. Wat er in uw leven is. Maar ook dat heeft de Vader in zijn hand, echt waar. De Vader tuchtigt wie hij lief heeft. Hij wil ze brengen tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. Ik hoop dat u oren heeft om te horen vanavond. En dat uw leven Christus is. Dat uw leven getuigt van hem. Niet alleen vanavond als we bij elkaar zijn, maar als u straks opstaat en van hier gaat, de sfeer van het Vaderhuis, dat u dan ook dat vasthoudt. Zoals Paulus zegt in Filippenzen 1. Het leven is mij Christus. Wat er ook gebeurt. Als Christus maar verheerlijkt wordt. En dat is wat de Vader doet bij al zijn kinderen. Amen. Ik wil graag danken met u. Vader in de hemel. Wat is het voor u heerlijk geweest toen u uw Zoon door uw eigen heerlijkheid uit de dood opwekte. Hij die verworpen werd op deze wereld. Gekruisigd werd door de mens. U wekte hem op. Wat is het heerlijk voor uw hart geweest om hem op de hoogste plaats te stellen. Boven alle gezag en boven alle macht. En wat is het heerlijk voor u, Heer, Vader, dat u mensen aan hem verbindt op grond van dat werk aan het kruis. En wat moet het voor uw hart ook heerlijk zijn, dat er straks vele zonen zullen zijn in dat huis. Vader, wat moet het voor uw hart ook heerlijk zijn om op deze wereld uit die vele harten dankzegging te horen. Vanwege de heerlijkheid van uw Zoon in de levens van zoveel gelovigen. Vader, wat moet het heerlijk voor uw hart zijn als u mensen ziet die ondanks hun lijden, ondanks hun moeite, zeggen de Heer Jezus, dat is mijn leven. Vader, wat is het een vreugde voor uw hart, ondanks deze vreselijke, duistere wereld, dat er een gezelschap is hier beneden, die op weg is naar uw huis, maar die nu al de kenmerken vertonen van de sfeer van dat huis, de liefde en de waarheid. Dank u wel, Vader, voor wie u bent, in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Amen.